We gaan van start. Aflevering 11. En ik heb er... ik zeg altijd hetzelfde volgens mij. Ik heb er heel veel zin in. We hebben een hele leuke gast vandaag.
Ik heb er geen zin in. Vandaag.
Nee? Nee. Dit was tuurlijk. Joost van Rooyen. En ik ben Petra Vijverberg.
Ja, welkom allemaal weer. Inderdaad, de 11e. Op naar de 100, hè, hadden we gezegd.
Ja.
Dus... Ik zat te bruisen van de energie natuurlijk, want het tuinseizoen komt eraan, toch?
Ja, dat, je zegt het de hele tijd, maar het is nu het tuinseizoen, hè?
Het is nu.
Ja, Joost vindt dit echt het tuinseizoen en daar gaan we het zo even over hebben. Maar allereerst is even welkom aan onze luisteraars. Leuk dat iedereen er weer is.
Ja, na de vakantie. Ja. Weggeregend in Nederland. En het was toch wel nat, hoor.
Ja, dat is ook wel een keer goed.
Ja.
En de afgelopen jaren was het weer te droog en nu is het weer te nat.
Ja, we blijven Hollanders.
Ja, altijd wat te zeuren. Ja. Nou, ik ga het even vertellen waar we het over hebben vandaag. Over vaste planten. We hebben natuurlijk de aflevering gehad in het begin over de plantenkennis. Dat hebben we alles een beetje aangeraakt. En ik ben op mijn zoektocht natuurlijk naar interessante gasten. Ben ik Carrie Preston tegengekomen. En ik wil je van harte welkom heten.
Dankjewel.
Jij weet veel over vaste planten. Je bent tuinontwerper, je hebt je eigen studio. En we gaan vandaag ook praten over de borders en hoe je die mooi kan inrichten. En dat gaan we zo meteen doen. En niet voordat we natuurlijk het gaan hebben over Joost de Tuinmoment.
Ja, ik kan er kort over zijn, want ik heb hem al aangekaart. Het najaar is gewoon één groot tuinmoment.
Mm-hmm. Ja, waarom vind jij dit het tuinseizoen? Want
sowieso hou ik van de herfst. Oh, ja. Ik klaag wel over het natte weer, maar ik vind het warme verschrikkelijk. Dus ik vind de herfst, ik vind het de mooiste tijd van het jaar. De bladkleuren, de geur, alles. En als het goed is, heb je al foto's gemaakt van de borders.
Mm-hmm.
En wat je aan moet passen. En dat kan nu.
Ja.
Dat gaat nu...
Daar
gaan we nu aan beginnen. En dat... En dat is gewoon heel leuk. Het is een beetje in de toekomst kijken, hè, en weer voorspellen wat er in het voorjaar gaat gebeuren. Hè. Dus de groepen die het wat minder deden, die ga je op een andere plek zetten. Of daar ga je kunstje mee uithalen. Dat in het voorjaar wel weer naar je zin is.
Ja.
En groepen die gescheurd moeten worden, die ga je scheuren. Enzovoort, enzovoort. Investeren in de grond, in de grondverbetering. Zodat je van het voorjaar weer een mooie start hebt.
Ja. Ja, leuk. Ja, dat is ook waar ik mee bezig ben. Want zoals jij in de vorige aflevering hebt gezegd, moest het gras bemest worden.
Ja.
Het gazon.
Ja.
Nou, dus dat heb ik natuurlijk braaf gedaan.
Ik zie het altijd voor me. Dan hebben we gewoon, hè, dan sluiten we de podcast af.
Ja, dan ga je naar mijn tuin.
Rent Peter naar huis en die gaat echt heel braaf.
Ja, snoeien, bemesten. Ja.
Ja, maar Joost zei.
Ja, ik moet het nu doen. Nee, dus daar ben ik natuurlijk mee aan de slag gegaan. En ik ga inderdaad toch wel nog wat een en ander veranderen aan mijn tuin.
Zo hoort dat.
Ja, dat is een never ending story. Ja.
Is goed is niet.
Nee, klopt. En ik heb nog een update dan voor de luisteraars ook. Want een paar afleveringen geleden. Toen hadden we het natuurlijk over de monarda's die ik in de verkeerde kleur geleverd heb gekregen. Mm. En dat zag ik pas toen ze al bloeiden. Dus ik had echt knalroze monarda's naast mijn terras.
Ja, ik zeg het is roeping. Maar...
Ze stonden er een paar weken. Ik vond ze heel leuk. Maar op een gegeven moment was ik het zo zat. Die gaan echt even een paar meter naar achter. Dus daar gaat nog wel wat veranderen.
Niet vervangen met de soort dat je wilde.
Ja, nou ja, daar twijfel ik nu dus over. Want ik vind het zijn, 40 planten of zo bij elkaar. Of 30. En ik wil ze ook niet weggooien. Dus daar ben ik dan ook weer tuttig in.
Toch is dat...
Ik denk, ik zet ze gewoon nu in plaats van naast mijn terras, zet ik ze gewoon halverwege de tuin, 20 meter of 10 meter verderop.
Maar je weet wel dat ze nog steeds dezelfde kleur hebben.
Ja, maar dan zie ik het niet meer zo erg. Ik vind ze niet lelijk, alleen het is gewoon te heftig.
Ja.
Nou, we gaan het er zo over hebben, Carrie. Ik zie Carrie kijken van, ik weet wel iets.
Ja, hartstikke leuk. Hartstikke
leuk.
Hey, maar nu we het toch over je monarda's hebben, hoe is het met de buxus?
Ja, dat is nog steeds fingers crossed.
Meen je niet?
Ja. Ja, die is het echt heel zwaar.
Ja.
Ja.
Maar hij is er nog.
Hij is voor een derde groen. En de rest is volgens mij dood.
Oké, luisteraars, we houden je op de hoogte.
Oh ja, echt mijn tuin.
Heerlijk.
Ik durf er geen eens foto's van te maken.
Waarom niet?
Nou ja,
mooi. Je moet wel.
Ja, ik wil mooie tuinplaatjes.
Ja, maar ik ga hem elke keer terug laten komen. Ja. Ik vind het, die wordt de rode draad.
Ja, nou, ik hou jullie op de hoogte.
Heel goed. Carrie.
Ja.
Welkom.
Dank je.
Kan je wat over jezelf vertellen?
In verband met vaste planten ben ik bijna mijn hele leven hiermee bezig. Ik ben op mijn 14e vaste plantenkwekerij gaan werken. En helemaal verliefd geworden, zou ik zeggen. Terwijl de meeste pubers met de muzikanten en dat allemaal bezig waren, was ik gewoon met planten bezig.
Jij zat in het groen.
Ja, echt. Ik denk dat al mijn puberjaren waren gewoon planten kopen met mijn zakgeld en...
Dus dat gaaf.
Ja.
Hey, maar het kan niemand ontgaan natuurlijk. Je hebt wel een accent. Was dat dan in Nederland?
Nee, dat was in Amerika.
Oh ja, daar kom je vandaan.
Ja.
Ja.
Maar ik woon ondertussen 23 jaar in Nederland.
Mooi.
Ja. Had ik nooit verwacht. Ja.
En je hebt er je werk van gemaakt.
Ja, ik wist eigenlijk heel vroeg dat ik dit wilde doen. Ik ben op mijn 17e... ik deze koers ingegaan en het voelde altijd goed. Ik heb wel een paar zijsprongen gemaakt van hoe kom ik bij voldoende geld.
Ja.
Want dat was niet altijd vanzelfsprekend. Maar ja, dit is bijna een roeping voor mij. Ja.
Geweldig. En dat je dat al zo vroeg wist?
Ja, dat is wel een zegen.
Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat ik ben iemand die heel erg in mijn hoofd en in verhalen zit. En dat kan je wel... kwijt. Je kan heel veel fantasie en heel veel creativiteit kwijt in de tuin. Maar het aard je tegelijk. En dus voor mij was het een heel gezond balans van mijn interesse in iets moois maken en een verhaal vertellen. Maar tegelijkertijd geaard zijn.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
En je bent op een kwekerij gaan werken. Je bent nu ook meer bezig met tuinontwerpen. Blijven dan voor jou planten daar in de hoofdrol spelen?
Ik zal zeggen, ze zijn weer meer een hoofdrol gaan spelen. We hadden net over voordat wij begonnen te spreken over de kleine tuinen en ontwerpen. En er is een periode dat ik heel erg bezig met was de ruimtelijke indeling en ruimte begrijpen. Want dat vraagt Nederlandse tuinen heel erg naar. Dus ik zal zeggen dat tot mijn 30e was ik helemaal gek met planten. En dan heb ik gewoon een periode van 7 jaar dat ik dat een beetje dacht van, nou, dat snap ik ondertussen. En ik hield me meer bezig met echt ruimte en heel veel architectuur. En nu de laatste 5 jaar zijn de planten weer gaan kriebelen.
Ja, ja. Ja, weer terug bij je roeping.
En komt het dan ook meer samen?
Ik denk dat het is... In het begin was de beplanting een beetje geautomatiseerd. Van dat begreep ik. En dan ging dat een beetje van... Oké, dat doe ik wel, maar dat gaat. Ja. en ik moest heel actief experimenteren en zoeken met ruimtes. En nu heb ik dat juist met de ruimte. Dat ik denk, oké, dat snapt. En nu ga ik de gelaagdheid en de beplanting weer zoeken.
Ja.
En misschien is dat ook omdat... Ik denk de hele zeitgeist met beplanting is... veranderd. Begonnen denk ik in 2009 met de Highline. Met Piet Oudaf zag je gewoon de hele maatschappij gewoon verschuiven.
De Highline in New York die hij heeft beplant, hè?
Ja, ik zie dat echt als een soort keerpunt in de hele westerse wereld en nu ook de hele wereld. Ging denken over planten en gingen wij steeds naturalistischer en nu steeds meer in plantgemeenschappen. En ik denk tot dan, en misschien zelfs tot 2012, dacht men veel meer in de statische beelden. En nu denken we veel meer...
Composities en grote kleurblokken.
Ja,
en,
ja.
Wat dat is ook dan de bijdrage. Sorry?
Ja, nee, maar dat is ook een beetje de bijdrage van Piet Oudolf en de Dutch Wave beplanting, toch? Dat het allemaal veel natuurlijker is geworden.
Ja, hoewel ik denk dat die hele beweging heeft zich ook blijven ontwikkelen. Want als je kijkt terug naar die beplantingen ook in het begin van dat, was het ook veel meer die blokken en een statische beeld. Maar nu durven we allemaal meer een dynamischer beplanting te gaan accepteren. En
ja.
te willen. En dat is boeiend weer.
Oké. Okay. Nou ja, dat is ook. Hè, ik ben zelf ook fan van dat soort natuurlijke beplanting en Pieter Oudehof. En zo kwam ik ook bij jou terecht. Want de foto's die ik heb gezien van jouw werk zijn met hele mooie wilderige beplanting. En ja, heel natuurlijk. En ook mooi geïntegreerd ook met wat er ook functioneel, wat je graag in je tuin wil aan terrassen en vijver of wat dan ook. Dus ja, dat is wel, je kan goed zien dat je daar ook je inspiratie vandaan hebt.
Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat ik zeker een soort... Een, ja, ik voel me echt verwant met dat hele Dutch Wave, maar ik denk dat we ook... een nieuwe generatie daarin aan het krijgen ben. Want ik ben soort midden 40. En dan zie je, ja, mijn generatie en de jongere mensen, die gaan nog een stapje.
Ja, die gaan weer verder. Ja, ja, het ontwikkelt zich.
Borduurt voort. Pieter Oudehof heeft de fundering gelegd.
Ja.
En iedereen gaat daar nu, of niet iedereen, daar gaan, dat wordt natuurlijk doorgeborduurd. Dat vertaal je toch naar jezelf.
Ja.
En dan ga je weer je eigen draai aan geven. En, dan,
en ik denk dat de mensen ook daar klaar voor zijn. Want ik hoorde jou over je buxus en je denkt... van twee derde dood. en ik denk, oh, maar ik wil vasthouden aan die buxus. Ja, ik denk, ja, laat los.
Ja, we moeten toch wel zeggen, hij leeft nog een derde. Hij is niet twee derde, hij leeft nog een derde.
Ja, ik zie alleen dus, dode deel.
Dus er is nog hoop.
Nee, maar het is wel waar wat je zegt. Er wordt dan te lang vastgehouden aan eigenlijk zo'n belangrijk deel in je tuin, wat eigenlijk gewoon lelijk is. En haal
nou,
er gewoon uit.
Het gaat niet eens over lelijk of mooi. Het gaat over niet meer. Het werkt niet meer.
Ja.
Het is niet meer gezond. En het gaat niet lukken zonder moeite. En ik denk, als ik kijk naar een soort generatieschouw, dat mensen van oudere generaties, die hebben een wat lineairere beeld van, ja, dit hebben we bedacht en dit gaat zo gebeuren. En als ik kijk, ik krijg best wel wat klanten die soort dertigers en twintigers en die denken helemaal niet zo. Die denken van, die gaan veel meer met de...
Ja, met de, die accepteren meer de natuur zoals die ontstaat in je tuin.
Ja, en dat niet perfect zijn, dat het eigenlijk al ingecalculeerd is.
Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Interessant.
En dat biedt mogelijkheden.
Ja. Want hoe, laten we eens kijken, wat voor tuin heb je eigenlijk zelf?
Op dit moment?
Ja, dat is wel altijd een linker vraag.
Nou ja, dat is een heel linker vraag, omdat wij zijn 4 jaar geleden verhuisd naar Arnhem. Bewust om een heel klein bovenwoning te kopen, naast Sonsbeek Park. Met idee, we gaan een huis in Frankrijk kopen met een heel grote wilde tuin. Dus ik heb op dit moment geen tuin.
Oh, dat zou je wel missen.
Ja, dat mis ik inderdaad. De Sonsbeek maakt heel veel goed. Van dat is gewoon.
Dat is heel mooi.
Dat is de prachtigste achtertuin.
Daar was ik laatst,
ooit. Ja. Dus daar geniet ik iedere dag van. Maar het is wel heel, heel interessant. Want ik ben nooit hiervoor zonder tuin. En nu heb ik gewoon 4 jaar zonder. Maar we dachten dat we gewoon vorig jaar al land zou kopen. Maar dat ging niet.
Nee.
Dus ik heb geen tuin.
Oh, oké.
Okay. Ja. Maar aan de andere kant... ik doe heel veel aan andermans tuin. Dus het is niet alsof ik daar niet aan toe kom. En ik merkte dat ik zoveel kleine tuinen heb gedaan. Dat ik... Mijn tuindromen gaan nu over dat wat grotere...
De grotere landschap.
Ja, snap ik. En daar kennen veel Nederlanders jou misschien ook van. Hè? Je hebt een boek geschreven over kleine tuinen. En je hebt ook voor de Appeltern, dat is ook alweer 2012 geweest, heb je de inclusieve tuin ontworpen, die ook nog steeds is in
Wat is Appeltern. Dat dan? Wat is een inclusieve tuin?
Nou, de inclusieve tuin was een initiatief van Groei Bloei, Waren Vroege Vogels en Appeltern. En zij wilde Nederland laten zien hoe ze tuin groener konden maken in ieder opzicht. En ze hebben mij en Jasper Helmantel van de Krauthoek benaderd. Van, goh, kunnen jullie hier iets mee om dat te laten zien? En wij hadden toen denkbeeldig een tuin helemaal betegeld in ons hoofd. Van, nou, de hele tuin is betegeld, wat doe je? En dan hadden wij dan sommige tegels uitgehaald en gestapeld op elkaar in banken gemaakt en een wijver in gedaan. En eigenlijk juist de beplanting in plantgemeenschappen gedaan. En zij, en wat heel interessant daaraan was, is Groenbloei had 26 plantenplan toen bedacht. En dat was uit een kreet van Mien Rauwens. Die zei, nou, als je een taal met 26 letters kan hebben, kunnen wij vast wel een taal met 26 planten.
Oké, ja.
En dus ze hadden een lijst van 26 gewoon soort keigoed, die gaan het bijna altijd doen, planten. En Jasper en ik, we keken naar die planten en dachten, ze waren hele goede planten. En, maar ja, sommige waren boeiender dan anders. En voor ons was die uitdaging van hoe kan je met hele gewone middelen iets bijzonders maken. En eigenlijk, wij lieten zien van, ja, eigenlijk maakt het niet uit wat je gebruikt, maar het gaat om hoe gebruik je het. En dus, ja, en dat wilden wij laten zien met de hele tuin. Want we hadden 40 bij 60 betonnen tegels dat je ook bij de Gamma of op de marktplaats kan kopen. En ja, maak iets mooi door goed te combineren, slim te gebruiken en het hoeft niet chic.
Nee, het is inclusief eigenlijk als tegenovergesteld van exclusief. Hè? Dat je daar heel veel geld in stopt en alles nieuw en luxe. Zo van, nou, eigenlijk met je bestaande middelen kan je ook al iets heel bijzonders maken.
Maar we hebben een soort woordspel met het woord inclusief. Want inderdaad, op dat moment keek je in de tuinbladen, was allemaal van exclusieve tuin. En we dachten, ja.
even dus, ander geluid.
Dus wij wilden inclusief van toegankelijk. Maar ook inclusief planten en ook inclusief dieren. En al die dingen.
En dat is, dan, dat was de tuin ver vooruit, de tijd ver vooruit op dat moment, denk ik. Want dat is nog steeds heel actueel.
Ja, ja.
En je benoemt een aantal keer plantgemeenschappen. Wat bedoel je daarmee dan?
Nou, dat gaat terug naar dat denken wij in een statisch beeld van goh, die monarde, die is daar, die moet daar blijven. Oh, en of denken we van, wat rol speelt iedere plant in de tuin? En dus eigenlijk ben je aan het kijken naar de natuur. En je bent aan het kijken van de rollen dat de verschillende planten hebben in de gelaagdheid. En in plaats van ze planten als soort meubels of objecten neer te zetten, je bent rollen aan het verdelen.
Mm-hmm. Het heeft meer met elkaar te maken hebben. Het is een gemeenschap.
Het is een gemeenschap dat je choreografeert. Dus je zegt van, goh, jij gaat gewoon structuur geven. Dus ik wil dat jij in grote, imposante groepen bent. En jij, nou, ik wil dat jij een beetje danst ertussen en je komt in het voorjaar. En goh, kom jij gewoon later, laatste hoofdstuk, even...
dat zeg je mooi, ja. Nu snappen we het.
Ja, en dat maakt het minder uit van, blijf je braaf op die plek? Of heb je die kleur? Of welke plant je kiest? Maar dan heb ik iemand die komt gewoon mooi kleuren in de herfst? Of,
ja, precies. Dus je moet het meer als een toneelstuk zien met meerdere coupletten.
Ja.
En meerdere rolverdelingen.
Ja, en heb ik iemand die de bodem gaat bedekken en zorgen dat het gewoon lekker groen is vroeg in het voorjaar, zodat het onkruid geen kans heeft?
Ja, leuke benadering. Ja, mooi. Ja, zeker.
Dat is een hele andere manier van nadenken over hoe je beplanting gebruikt.
Ja, en het geeft je ook de ruimte om... Want kijk, als je een droge zomer hebt of een natte zomer, ja, gaat een andere plant anders
de hoofdrol pakken.
Hoofdrol. Ja. En dan is dat... Je hebt dat al anticipeerd.
Mm-hmm.
En dan, dan kan je bedenken van, oké, goh, die sanguisorbe is dit jaar zo mooi en hoog. Want het is zo lekker natte jaar. Maar volgend jaar misschien valt hij een beetje weg en komt iemand anders gewoon heel krachtig omhoog.
Mm-hmm.
Dus het is net zoals als je muziek speelt of danst, iedere keer is het anders.
Ja, dat is grappig. Eigenlijk moet ik ook wel weer terugdenken aan dingen die we eerder hier in de podcast hebben besproken. Dat er heel veel is gewoon je eigen mindset. Hè? Het accepteren van die flexibiliteit.
Ja.
En dat eigenlijk ook leuk vinden.
Ja.
En niet vasthouden aan die vaste dingen.
Ja,
zoals je ze ooit bedacht had.
Ja, het is niet een vaste wetenschap. Hè? Het is, volgens mij was het ook al eerder gevallen. Hè? In je eigen tuin komt de zon net weer een uurtje later, of is net weer wat natter, of is er net een boom, of er is net, hè, er zijn zoveel invloeden wat jouw tuin weer anders maakt, en wat iedere tuin anders maakt.
En dat eigenlijk als een pre zien.
Ja, zeker, niet als negatief.
Ja.
Hè, het is dan niet altijd zoals het op het kaartje staat, exact. Het is geen wetenschap in die zin. Dus je moet het inderdaad veel meer zien als hoe ontluikt het in mijn tuin en hoe bouw ik dat toneelstuk.
En hoe is het elke keer weer anders ook?
Ja.
Want voordat mensen denken dat dit alleen maar kan als je een enorme grote tuin hebt, hoe groot moet... Weet je, zijn er maten die je nodig hebt in een border om ervoor te zorgen dat zoiets ook lukt?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat je dat zelfs in een pot kan benaderen. Mm-hmm. Want ook heb je een pot, kan je zeggen van oké, ik wil dat er gewoon iets gebeurt in het voorjaar. Ik wil dat er een structuur in is en ik wil dat er ook in het najaar of misschien een paar potten. Dus daar kan je ook in gelaagdheid gaan denken van oké, ik heb bollen en dan dit ding, die blijft gewoon stevig. Dus die is het hele jaar wat structuur aan het bieden. Ik denk, het verschil met een grote of een kleine tuin is je moet strengere keuzes maken in een kleine tuin.
Mm-hmm.
Dus dan als jij je zomerbloeiers hebt, dan moet je zeggen van oké, ik kies een paar goede zomerbloeiers. En dat je niet gewoon en gaat denken.
Nee, wat er staat moet kwaliteit zijn, moet werken. Want je hebt gewoon niet de ruimte om, om wat minderen. Nee. Dat valt dan gelijk op.
Ja.
Inderdaad, ja, mooi. En wat maakt dan echt een Cape Preston tuin?
Er is altijd een bepaalde helderheid in de vormgeving. Ik ben een heel helder, logisch mens. Dus ik hou van dingen die gewoon kloppen en dat ik niet om moet lopen om mijn dagelijkse dingen te doen. En dan binnen dat heel helder functionele kader is er dynamisch beplanting.
Mm-hmm. En okay. Hou je dan bepaalde verhouding aan tussen beplanting en verharding en gazon?
Nee, want ik denk als je een kleinere tuin hebt, heb je gewoon bij voorbaat gewoon meer verharding in verhouding.
Mm-hmm.
Ik hou niet van formules. Ik hou echt van
gevoel. En
wat hebben we nodig in deze situatie om aan ons programma te voldoen.
Mm-hmm.
En ik denk wat ik ook heel erg kijk is, ik denk van wie is die klant en hoe leven ze en wat is belangrijk. En als een grote feest hebben voor hun belangrijk is, dan ga ik dat anders inrichten dan als gewoon een grote moestuin belangrijk voor hun is.
Ja, dus, ja. Zoals voor alles en iedereen weer anders. Ja.
Ja, en ik denk dat mijn taak als ontwerper is gewoon mensen te helpen om een helder beeld te hebben van hoe wil ik leven?
Mm-hmm.
Ja, en dat behapbaar maken.
Ja. Ja, en als je nu mensen hebt die zelf met hun tuin aan de slag gaan, wat voor een advies zou je ze willen meegeven om daar iets van jouw signatuur aan mee te geven?
Nou, ik denk als je een tuin hebt en je gewoon geeft het een heldere ruimtelijke vormgeving, dat je je soort skelet of een kader bouwt waar je als je fouten tussen haakjes of gewoon als dingen, als je nog niet in de vingers hebt wat je met de planting bezig bent, draagt dat.
Mm-hmm.
En dan gewoon durven experimenteren met de beplanting en gewoon weten van, zoals we zeiden in het begin, het is ieder jaar anders en je gaat skeuren en je gaat aanpassen. Wees daar eigenlijk niet bang voor, want je hoeft niet het eerste jaar het allemaal perfect neer te zetten. Dus ga gewoon nadenken van oké, heb ik iemand voor het voorjaar? Heb ik iemand voor het najaar? Is er structuur? Is er
groenblijvend voor de winter? Of,
precies, wat voor jou belangrijk is.
Ja.
Zorg dat je gewoon een beetje die rollen hebt inverdeeld. En dan ga daarmee mee spelen van hoe je dat invult.
Ja, want heb je favoriete planten waar je graag mee werkt?
Oh.
Ja, ik zie een hele lijst in gedachten.
Welke smaak ijs vind je lekker? Ik vind ze allemaal lekker. Nee, ik moet eerlijk zijn dat ik... ik denk dat ieder plant gewoon zijn schoonheid en zijn plek heeft. En dan op een andere moment in een andere plek in een andere tuin hou ik van iets anders. Dus misschien is gewoon de plant die op dit moment bloeit is mijn favoriet. Ja. Zo wispelturig ben ik.
Ja, dat is voor iedereen natuurlijk eigenlijk. Hè?
Ja.
De structuur en de bloei, die springt toch in het oog.
Ja, ja. Kijk, ik denk als men een kleine tuin heeft weer, dan moet je wel kijken naar planten die op meerdere momenten in het jaar iets te bieden hebben.
Mm-hmm.
Dus ja, daar zal ik misschien wel in percentages willen praten. Zo van, nou, zorg dat de helft van je planten gewoon mooi zijn op meerdere momenten.
Ja, met mooi blad of een herfstkleur, ja. Bloeien, zaaddozen.
Precies, maar dan daartussen mag je gewoon een soort lekker knallende pioen die gewoon enkel maar 3 weken schoon mooi is. En die mag ook ertussen.
Mm-hmm.
Zolang het basis goed is, dan, ja. Dan maak je gewoon af en toe een soort lijstje.
Ja, leuk, een toetje.
Ja,
ja.
Grappig.
Mooi.
Ja.
En buiten de beplanting, heb je ook nog bepaalde materialen waar je graag mee werkt?
Ik hou van eerlijke materialen. En daarbij kan dat heel breed zijn, maar ik hou niet zo snel van een baksteen die, of beton die doet alsof die een baksteen is. Dus ik hou van een baksteen die een baksteen is en beton die beton is.
Ja, precies.
En verder, ja, kan ik van alles houden, maar ik hou niet van doen alsof je iets anders bent.
Ja. Mooi.
Ja, heel goed. Ja, en hergebruik dus ook van materialen.
Ja, nou wat ik heel vaak tegen klanten zeg is, als je een tuin binnenloopt en de eerste wat je denkt is, goh, wat een mooie bestrating, dan heb je iets radicaal fout gedaan. En
gaat de aandacht naar de verkeerde dingen.
Ja, dus ik denk, je moet gewoon zorgen dat je ruimte goed klopt. En je kiest voor mooie, mooie planten. En de materialen zijn ondersteunend daarin. En dan heb ik liever dat je gewoon een beetje basic gaat en vanzelf een stuuptegel gebruikt. Dan dat je denkt, god, dat moet allemaal met een soort super natuursteen. Daar zit niet het recept in.
Nee.
Nee.
Dat hoort gewoon ter ondersteuning te zijn van,
precies,
van de beplanting.
Dus als jij dat leuk vindt en je er geld voor over hebt en de ruimte al klopt en de beplanting al leuk is, tuurlijk, ga gewoon voor een heel bijzonder steen. Maar dat is, daar draait het niet om.
Ja.
Ik ben echt een ruimtemens. Ik geloof echt, het begint waar je de ruimte goed indelen. En dan, en dat geldt ook met de beplanting. Want dan moet je misschien ook meer naar kijken, is dat je de beplanting ook kan gebruiken als ruimte-indelende element.
Mm-hmm. Hoe doe je dat? Wat bedoel je daar dan mee?
Nou, ik had het over de structuurplanten. En dat je door ze bijvoorbeeld te herhalen in verschillende plekken, verbind je de towns met elkaar. En kan je gewoon ook in wat grotere groepen de misschien de vorm benadrukken of ondersteunen. Dus,
en wat spannender maken, dat je weer meer kamers in een tuin maakt.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, je kan gewoon met de beplanting heel veel doen ruimtelijk. Dus er is ook een ruimtelijk ontwerp, mm-hmm, daarin.
Door te spelen met de hoogtes.
Door de hoogtes, door de massa's, door herhaling.
Ja.
Ja, dus daar het is lastig uitleggen. Dat is makkelijker als ik een soort plaatje. Ik ben het gewoon in de teken in mijn hoofd. Maar ik denk dat heel veel beginnende ontwerpers niet doen. Dan zijn ze gewoon echt veel meer gewoon een plantje hier en een plantje daar.
Ja, die kijken meer van bovenaf eigenlijk naar de tekening. Terwijl jij eigenlijk meer van de zijkant kijkt. En meer, ja, hè, die choreografie, zoals je het mooi noemde. Dat je die probeert voor je te zien.
Ja, en nou, misschien wat jij zei van de ruimte indelen. Van als jij een terras achter in je tuin hebt bijvoorbeeld, is het misschien juist spannend om een wat hogere planten of massen in het midden te doen. Zodat,
ja, dat je dat niet meteen ziet.
Stopt.
Dat, ja, spannend blijft. Want hoe, ja, zou jij een tuin dan indelen? Van boven naar onder en van voor naar achter? Van achter naar voren? Met bomen en zo, gebruik je dat graag? Of?
Ja, zeker. Nou, nou, wat je zei van hoe zou je dat doen? Wat ik me bedenk is, ja, denk ik een stuk of 10 jaar geleden ben ik opgehouden om beplanting allemaal heel keurig op papier te doen. En ik deel die rollen in en ga ik gewoon inderdaad de bomen eerst uitzetten, dan de heesters, dan de structuurplanten, dan de accentplanten, dan de matrix, dan de strooiplanten. Dus de,
ja, dat
volgorde
is wat ik bedoel, ja, precies.
Hoe ik heb het, ik zet alles uit in een volgorde.
Ja. Mm-hmm.
Ja. En dat laat je van, heb je de bomen uitgezet? Kan je kijken, oké, zitten de bomen goed?
Ja.
En dan ga je kijken naar de heesters. En dan kan je ze heester bij heester gewoon uitzetten. Zit dat goed? Oké.
Ja,
en dan ga je naar de volgende.
Ja.
Ja. Ja. En je had een mooie verdeling in soorten vaste planten. Kun je daar iets over zeggen?
Bedoel je met de structuurplanten?
Precies.
Ja. Ja. Nou, ik zou nog meer verdeling in, maar inderdaad. Met de structuurplanten, dat zijn de planten... Waar kies je voor wat wij noemen warm season plants voor de structuurplanten? Want die, die komen wat later op, maar die blijven gewoon lekker stevig. Dus mm-hmm. die geven gewoon heel veel ruimtelijke kracht. Dus dat zijn vaak de herfstbloeiers. Die zet je eerst uit, want die gaan gewoon een soort ruggengraat maken.
Ja.
Je kan ook heesters ervoor gebruiken, maar als we een vast plant hebben. Dan heb je accentplanten, dat zijn... Planten die even een korte periode heel uitbundig bloeien. Zoals een pioen of een knalroze manaarde. En die is even heel interessant. En dan valt die een beetje uit elkaar. En die is niet zo heel structuurgevend.
Ja. Ja.
Maar die geeft wel seizoens
ja, gevoel.
Ja. Ja.
Die zijn de toetjes, zeg maar.
Die zijn de toetjes. En ja. Dan wil je zo, je wil zeker weten van... Heb ik gewoon voorjaar toetjes? Heb ik zomertoetjes? Heb ik najaar toetjes? Daarna ga je... kijken naar de matrix. Dat hangt vanaf hoeveel je in blokken werkt of niet. Maar dat is een soort vulplanten die de grond bedekken en alles een beetje bij elkaar houden.
Die dan ook weer herhaalt.
Die de lege gaten opvullen.
Niet eens herhaalt. Als ja, je moet gewoon. Kan je dat fabel waar je gewoon al die kiezels hebt in een glas en dan gooi je de water eroverheen en dan gaat dat water alles vullen. De matrixplanten zijn dat water.
Mm-hmm.
Dus je hebt gewoon...
Noem eens een voorbeeld van een matrixplant.
Heel vaak worden grassen zoals carex of Cicelaria autumnalis of heel veel van die soort polvormige grassen worden mm-hmm. daarvoor gebruikt. Maar je kan ook wat lagere vaste planten daarvoor gebruiken. Bodembedekkers, hoekgrus, dat soort dingen. En die zijn vaak, ja, soms zie je ze niet eens, maar ze houden de boel bij elkaar.
Als ze weg zijn, dan mis je ze pas.
Ja, ja, ja. Het is iemand anders, nog een analogie erin, is het de deeg, die houdt de soort krentenbol bij elkaar.
Ja.
En we zijn allemaal bezig met die krenten, maar ja, zonder die deeg is er geen bol.
Nee.
Dus... ja, dus die zorgen gewoon dat er een soort eenheid is en er geen onkruid komt en dat er een soort rust daarin komt.
Superbelangrijk.
Ja, en dan heb je de strooiplanten, dat zijn echt de super seizoensdingen. Vaak zijn ze planten die uitzaaien, vaak zijn ze kortlevend.
Ja.
Dus akkeleien of agoura of ageum, die hebben echt zijn soort vormloze dingen. En als je ze in een groep doet, dan wordt het een soort super rommelige groep als het uitgebloeid is. Vaak zijn ze... heel wat meer de cool season plants. Van
het voorjaar dan.
Precies. En ik noemde het al van... wat ik denk dat ook heel belangrijk is... dat men meer over nadenkt is... behalve een soort warm en cool season... is kortlevend en langlevend de vaste planten. In de bosbouw denkt men in soort... ik denk dat heet... krijgers en blijvers. Dus je hebt gewoon die bomen die gewoon heel snel groeien in het begin... zoals een
populieren,
precies. En dan heb je een soort planten die langer over doen, zoals een eik.
Ja.
En als ik een beplantingsplan maak, denk ik ook zo dat ik gewoon een aantal planten, kortlevende vaste planten of tweejarige, dat zijn gewoon de eerste paar jaar super knallend, super mooi. En ik zeg altijd tegen de klant: dit is voor nu. Schrik niet als die gouden over 5 jaar verdwenen is.
Ja.
Ja.
Van ondertussen hebben de langlevende planten, zoals een baptisia of een amsonia of als een weer een pioen, die hebben ondertussen wortels kunnen maken en gewoon zich te kunnen vestigen. Dus dan heb je die kortlevende planten minder nodig. Mag je ze gerust toevoegen als je wilt om.
Die knallen wel.
Voor de leuke kleuren.
Ja. Precies. Ja. En dus dan die kortlevende planten zijn de eerste. 2-3 jaar, super belangrijk. En dan daarna zijn ze ondersteunend. En langzamerhand geef je de baton door naar...
Ja, maar dat geeft wel aan hoe je er ook... hoe organisch eigenlijk zo'n tuin zich ontwikkelt over de tijd.
Ja, en dat beeld moet je voor je hebben. Dus dat je gewoon echt denkt van... Oké, dit plant ik gewoon voor nu. Deze zie ik pas over 5 jaar, maar ik zet hem nu al daar.
Ja, ja.
Ja. En dat weten van, en dat ook van genieten van, ja, dan ga je je kortlevende planten tussen doen. En knalt, knalt, knalt. en weten, oké, dat is dit jaar. Maar niet daaraan hechten. Ik denk, maar ik wil volgend jaar dat het ook zo is.
Nee, het is juist mooi om die anderen dan weer op te zien komen. En,
ja, ja, want... en dan en wat is, was ook leuk van die kortlevende dingen. Dan zeg ik van, oké, dat heb je nu. En dan kan je gewoon, als er wat gezellig is, kan je over 3 jaar gewoon helemaal wat nieuws tussen doen.
Ja, ja, kan je weer vernieuwen.
Ja, ja, dynamisch geheel.
Ja.
Superleuk, ik word er enthousiast van.
Gaaf.
Ik zie zo meteen alweer iemand naar zijn tijd rennen.
Wauw. Nou, bedankt, bedankt ja, Carrie.
Geen dank.
En ja, ja, nog een laatste tip misschien? Voor onze beginnende tuiniers? Of,
nou, misschien gewoon nogmaals herhalen van ja, durven experimenteren. Ja. En willen dat je tuin ieder jaar anders is.
Ah, dat is een mooie afsluiter.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Super. Ja. Dankjewel. Ja, we hebben nog het een en ander af te vinken, toch?
Ja, vertel maar.
Dat vind je leuk dit, hè? Nou ja, ik wil het heel graag hebben natuurlijk over mijn tuinfavoriet.
Ja, vertel eens. Wat is jouw tuinfavoriet? Ik ga er nu wel vanuit dat het een vaste plant is.
Ja, ja, ja. De Serrata stigma. Het is denk ik wel een beetje een matrixplant, denk ik dan.
Ja, die zal ik zeker als matrixplant. Heb ja, ik toch? Een schaduw? Zeker.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, hij is wel echt blauw. Dus hoe verder weg je hem van je huis zet, hoe minder die opvalt. In ieder geval de bloei. Voor de rest vind ik het wel een leuk ding. Het is lekker uitbundig bloeier.
Nou ja, het is... Sorry?
Ook een mooi herfstkleur.
Ja, heel
ja,
mooi.
Ik wou net zeggen, het is de bloei is hier een beetje de bonus.
Ja, want hij komt toch? Vrij laat op.
Ja, het is een beetje een bodembedekker van maximaal 20 centimeter hoog, denk ik.
Ja, maar hij begint ook gewoon laat
leuk,
met uitlopen. En, ja. Ja, het is echt voor het najaar inderdaad.
Ja, ja ik heb hem ook. Hij is nu fris groen en hij begint al een beetje rood kleuren aan de blaadjes.
Ja.
En als je het net niet meer verwacht, zeg maar straks, of ja, nu dan... is ja. Het, dan begint hij te bloeien met knalblauwe bloemetjes.
Ja, dat rood kleuren, dat is ook wel een beetje omdat het heel nat is.
Ja, maar deden we vorig jaar ook al.
Ja?
Ja, volgens mij hoort dat wel.
Ah, oké. Okay.
Meneer de hovenier. We kunnen het even aan Carrie vragen.
Ja, dat is goed. Nee, maar dat is hem.
Ja, leuk.
Nederlandse naam loodkruid.
Ah,
voor
top.
Voor de aanvulling.
Ja, mooie favoriet.
Top. Goed verzonnen weer, hè?
Ja, Carrie, drink je wel eens koffie?
Graag, ja.
Oh god.
Ja. Joost heeft wel een cadeautje voor je. Gaat hij nu pakken. Ja, om je te bedanken voor jouw deelname aan deze podcast.
Oh, dankjewel, super.
Krijg je van ons een zakje met koffiebonen van Cocotte.
Ja.
Zodat dan in jouw geval even niet in je tuin, maar dan misschien op je balkon.
Op een balkon, ja.
Kun je genieten van een lekker kopje koffie.
Super, dankjewel.
Ja, jij bedankt dat je er was.
Ja.
En dan was je weer meegenomen heb in het mooie tuin verhalen.
Ja, nou wil je zelf ook koffie kopen, dan kun je op onze website een kortingscode vinden van Cocotte, van de webshop.
Ja.
En bekijk onze show notes op www.tuinierkwartier.nl. En natuurlijk Instagram, Tuinierkwartier. En heb je nog vragen of opmerkingen?
Hebben we inmiddels al vragen? Want de vragen
ja, er komen wel vragen binnen.
Ja?
Ja.
Nou, misschien moeten we eens keertjes even kijken. Of
we hebben met de bodem hebben natuurlijk wel wat vragen behandeld. Maar laten we kijken hoe we die de volgende keer kunnen integreren.
Ja, lijkt me leuk.
Ja, leuk.
Mooi zo.
Oké, tot de volgende keer.
Bye.